Goedemorgen luisteraars, fijn dat u weer mee wilt doen. Vandaag is aan de beurt de 33ste legering over de woestijn Zin, dat is Kades. Dan willen we eerst een stukje lezen uit Psalm 105, de laatste 9 verzen. Dus Psalm 105 en dan vanaf vers 37 tot het einde. En hij, dat is de Heere, voerde hen uit Egypte, met zilver en goud. En onder hun stammen was niemand die struikelde. Egypte was blijde als ze uittrokken, want hun verschrikking was op hen gevallen. Hij breidde een wolk uit tot een deksel en een vuur om de nacht te verlichten. Zij baden en hij deed kwakkels komen en hij verzadigde hen met hemels brood. Hij opende een steenrots en er vloeiden wateren uit, die gingen door de dorre plaatsen als een rivier. Want hij dacht aan zijn heilig woord, aan Abraham, zijn knecht. Alzo voerde hij zijn volk uit met vrolijkheid, zijn uitverkorenen met gejuich. En hij gaf hun de landen der heidenen, zodat zij een erfenis bezaten, de arbeid der volken, opdat zij zijn inzettingen onderhielden en zijn wetten bewaarden. Halleluja. Dan zullen we eerst met elkaar proberen te bidden. O Heere, zo mogen we weer met elkaar een gedeelte uit uw woord overdenken van de woestijnreis van het volk Israël, nadat ze zich gelegerd hadden in de woestijn Zin. En dan zullen we even horen hoe dat ging in het leven van alle dag. En dan zal het gaan over de murmureringen van het volk, maar ook van de zonde van Mozes, Mirjam en Aaron. Daarbij zullen we horen van de wegen die u houdt met uw volk, met de geestelijke woestijnreis die zij maken door dit leven. Maar ook mogen we horen wie uw Zoon, de Heer Jezus Christus, wilde zijn voor zijn uitverkorenen toen, maar ook vandaag. Dat dit gedeelte mag zijn tot bekering, het zij voor het eerst of opnieuw, tot onderwijzing, tot bemoediging, tot opbeuring, misschien wel tot vermaning of ook tot troost. Zou u zo uw zegen willen geven onder het luisteren en ook bij het spreken? We vragen u dat niet uit verdiensten van onze kant, maar we vragen u dat enkel en alleen door de verdiensten van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Dus vandaag is aan de beurt de 33ste legering, de Zin, dat is Kades. De tekst die daarbij staat is nummer 33, vers 36. En zij verrijsden van Ezion-Geber en legerden zich in de woestijn Zin, dat is Kades. Ik wil er nog één tekst bij lezen, die staat in nummer 20. Dat gaat over hetzelfde gedeelte. Het eerste vers. Als de kinderen Israëls, de ganse vergadering, in de woestijn Zin gekomen waren in de eerste maand, zo bleef het volk te Kades en Mirjam stierf aldaar en zij werd aldaar begraven. En dan begint Bart te spreken. Hij zegt: nu moeten we de woestijn Zin doortrekken, totdat wij ons legeren in Kades, een pijnlijke legerplaats. Kees zegt dan: wat betekent Zin dan? Ben je dat al vergeten? Het is dezelfde legerplaats waar we Israël vonden tussen de doornen. Zin betekent doornen, ook wel scherpe pijlen. Kees zegt dan: was dat niet in het eerste jaar van hun uittocht uit Egypte? Juist, Kees, en het is nu de eerste maand van het 40ste jaar van hun uittocht uit Egypte. Nog binnen het jaar zullen ze in Kanaan zijn. Kees zegt dan: dus bij het begin van de reis zaten ze tussen de doornen en aan het eind van de reis zitten ze nog, of zitten ze weer tussen de doornen. De vorige legerplaats was aan de Rode Zee en nu te Zin. Het is alsof het van voren af aan begint. Zo is het. Ik heb je wel gezegd dat ze de moeite niet te boven waren. Het is echter een zoete troost voor die kinderen des Heren, die ook hun weg tussen de doornen begonnen en tussen de doornen eindigen zullen. Ze kunnen hier zien dat het Israël niet beter ging als hun. Trouwens, de Heere heeft beloofd aan al zijn kinderen, ik zal uw weg met doornen betuinen. Kees, maar nu hebben ze toch geen gebrek aan water, zoals 38 jaar geleden, dankzij de steenrots die Mozes toen met zijn staf heeft geslagen. Jawel Kees, ze hebben juist wel weer gebrek aan water. 38 jaar hebben ze uit die rotsteen, welke volgde, gedronken. Maar het schijnt dat hij nu opgehouden heeft water uit te storten, zodat het volk verteerd wordt van dorst in die hete woestijn tussen de doornen. Het blijft bij Gods kinderen zelden bij één ongeluk. Als ze tussen de kwetsende doornen zitten, het zij dan vanuit of inwendige aard, dan wil de Heere ook wel eens zijn gevoelige vertroosting inhouden. Dan raken ze het leven van hun ziel, de vlakte tussen de Heere en hun hart, kwijt. En dan verergert hun toestand zeer. Kees, dat wil ik graag geloven. Bart, en het wordt nog erger, immers, hier stierf ook Mirjam. Zij was een van de weinigen die nog overgebleven waren van dat geslacht dat in de woestijn zou sterven. Het scheen alsof zij het zou ontkomen, alsof zij nog in Kanaan zal komen, alsof het goddelijke oordeel aan haar niet zal voltrokken worden. Maar nee, ook haar uren is aangebroken, ook zij zal Kanaan niet zien. Zij sterft en wordt in de woestijn begraven. Wat is dat een verlies als zo iemand sterft? Mirjam, zij was een moeder in Israël, een profetes. Wat was zij ten zegen geweest voor het volk en nu? Dood. Kees, maar ze had toch eens ook oproer gemaakt tegen Mozes en Aaron? Zeker, Kees. En het is jammer als zulke vooraanstaande vrouwen of mannen dat doen. De Heere had haar dan ook gekastijd met melaatsheid. Maar dat is Mirjam allang vergeven en door het volk vergeten. Het is een bitter verlies, Kees, als de Heere zulke wegneemt uit de gemeente. Kees, nou, ik begin te begrijpen dat het hier een pijnlijke legerplaats was. Bart, maar het pijnlijkste was deze legering wel voor Mozes en Aaron. Want als het volk geen water heeft, dan gaan ze murmureren. Kees, weer? Dat deden ze 38 jaar tevoren ook. Maar heel dat geslacht is toch zeker uitgestorven? En doen nu de kinderen wat vroeger de vaders deden? Precies hetzelfde, Kees. Het nageslacht verschilt in niets met het voorgeslacht, zodat het hier wel duidelijk blijkt dat als het straks Kanaan binnengaat, het enkel genade zal zijn van Gods verbondstrouw. Zij zullen ook in vrije gunst moeten roemen. Kees, nu, dat is wel goed. Dan komt de Heere aan zijn eer. Maar daarom hoeven zij het hun voorgangers niet moeilijk te maken. Die konden toch niet helpen dat er geen water was? Die hadden toch zelf ook niets om te drinken? Bart, daar wordt niet mee gerekend. Zij moeten zorgen dat het er is. Of de standjes in ontvangst nemen. Kees, en wat deed Mozes? Bart, je zult begrijpen dat zulk een verwijt dat uit de mond van de honderdduizenden tot hem komt, als een dolk door zijn ziel dringt. Toch zegt hij tegen de muitende en morrende scharen niet één woord. Hij keert hen eenvoudig de rug toe en wendt zich tot de Heere om bij hem zijn nood te klagen en te smeken om vervulling van hun behoeften. Kees, zou dat niet het allerbeste zijn wat men in zulke omstandigheden doen kan? Bart, verreweg is het het beste, maar er is genade toe nodig. Anders zou je ze de vuist tonen. Je kunt geloven dat Mozes knap boos was, hoor. Kees, en hij was altijd zo zachtmoedig. Ja, Kees, er is er maar één wiens zachtmoedigheid grenzeloos is. Maar die ene was Mozes niet. Dat begrijp je wel, hè? Kees, waar blijkt het dan uit dat Mozes boos was? Bart, de Heere verscheen aan hem en gelastte hem dat hij de staf moest nemen waarmee hij al de wonderen in Egypte gedaan had. Dan moest hij de vergadering samenroepen en dan moest hij en zijn broer Aaron dicht naderen tot die steenrots die hij vroeger geslagen had. Daar moest hij nu tegen spreken. En dan zou hij overvloedig water geven. Toen nam Mozes die staf, gelijk als de Heere hem geboden had. En Mozes en Aaron vergaderden de gemeente voor de steenrots. En hij zei, hoort toch, gij wederspannigen, zullen wij, wanneer gij u de goddelijke hulp onwaardig betoont, water uit deze steenrots voortbrengen? Zal God niet zijn wondermacht terughouden? Nadat hij deze woorden onbedacht had uitgesproken, hief Mozes zijn hand op en hij sloeg de steenrots 2 met zijn staf in toren en er kwam veel water uit, zodat de vergadering en hun beesten dronken. Kees, dus in plaats van tegen de steenrots te spreken, sloeg hij er 2 op. Bart, ja, en je kunt geloven dat hij met geweld sloeg, alsof het op de kracht van de slag aankwam. Kees, hoe liep dat voor Mozes af? Hoe dat afliep voor Mozes en Aaron, dat laat zich denken, Kees. Zij verspeelden de ingang in Kanaan. Mozes, omdat hij op de rotssteen had geslagen, terwijl hij er tegen had moeten spreken. En Aaron, omdat hij Mozes niet tegengehouden had, nog door woord, nog door daad. Daarom zouden zij niet in Kanaan komen. Kees, dat vind ik een verschrikkelijke straf, Bart. Ze hadden die arme Mozes zo gesart en die dode steenrots voelde er toch niets van. En hij had er vroeger ook wel op moeten slaan en dan zo lang omgeduld met dat volk in de woestijn. En nu het op erven aankomt, nu moeten ze er buiten blijven. Ik heb medelijden met Mozes. Bart, zo mag je er niet over spreken, Kees. Dat is je vlees dat in opstand komt tegen Gods doen. Dat is je vleeselijk medelijden. Daardoor heb je medelijden met Mozes. En Mozes' zonde was niet, gelijk je meent, een geringe zonde, maar een vreselijke zonde. De Heere zegt dat Mozes en Aaron hem niet geloofd hadden. Zij geloofden dus niet dat, als Mozes tot de steenrots sprak, hij dan water zou geven. Mozes twijfelde dus aan Gods macht of aan de rijkdom van zijn genade, om zulke muiters nog wel te doen. Daarom sloeg Mozes 2 op de steenrots, niet in de verwachting dat er water uit zou vloeien. Dat geloofde hij niet. Maar om te laten zien dat de steenrots geen water gaf. Ze zeggen dus, als in Gods aangezicht, dat hij een leugenaar is. Ken je vreselijker zonde dan die van ongeloof? De Heer zegt het zelf, dat dit de wortel is, waarvan Mozes' gedrag de vrucht is. Is het dan een wonder dat de Heer dit zomaar niet voorbij gaat of door de vingers ziet? De Heer heeft gezegd, in degene die tot mij naderen, zal ik geheiligd worden. Omdat Mozes en Aaron dat niet gedaan hebben, daarom komt de Heer hier zichzelf te heiligen. Daarom heet de plaats hier Kades, dat betekent heiliging. De Heer heiligde zich hier. Ten eerste als de streng rechtvaardige die geen zonde ongestraft laat. Bleek zijn rechtvaardigheid niet in het vonnis over Mozes en Aaron? Zoals ik opmerkte, hadden Mozes en Aaron de Heere moeten heiligen en dat deden ze niet. Mozes had tot de steenrots moeten spreken, dan zou hij water geven, maar hij slaat er tweemaal op. Welnu, die daad oordeelt de Heere. Je kunt hier leren dat de Heere de beste van zijn volk niet spaart of verschoont als zij zijn naam ontheiligen. Dat zie je in David, die voor zijn eigen zoon moest vluchten. In Lot, die het lichtvaardig gekozen Sodom moest verlaten. In de Melaatse Mirjam, enzovoort. De Heere heiligde zichzelf hier in de tweede plaats als Israëls leermeester. Mozes zegt zelf in Deuteronomium 32 dat de Heere in de woestijn zijn volk onderwees. En nu stuurde Mozes dat onderwijs in de war. 38 jaar tevoren heeft de Heere hier zijn volk onderwezen dat zijn Christus zou geslagen worden door de vloekstaf van Mozes, dat is de wet. Dan zou hij in die weg de troost en levensbron worden voor al zijn volk. Daarom zegt Paulus, de steenrots nu die volgde was Christus en hij is geslagen, zie maar in Gethsemane en op Golgotha en in Jozefs hof. Nu hoeft hij niet meer geslagen, Christus hoefde maar eenmaal te sterven. Maar eenmaal gekruist te worden. Als hij, onze zoete Jezus, zijn leven, zijn vertroosting inhoudt, dan hebben we er tegen te spreken. Met andere woorden, dan hebben we te bidden om leven en troost, maar niet te slaan. Dan hoeft Jezus niet opnieuw gekruisigd. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen, zegt hij. Kees, maar nu ontsteekt ge een geheel ander licht. Ik heb dat er nooit zo in gezien. Anders zou ik die scherpe woorden niet gesproken hebben. Daar heb ik spijt van. Bart, er is nog meer. De Heere wilde zich hier ook heiligen als de genadige en barmhartige. Is het niet een wonder van genade dat hij voor zulk een muitend volk nog weer de bron van verkwikking wilde ontsluiten? Dat wil de Heere hier sterk laten uitkomen. En Mozes loochent dat. Hij wil zeggen dat de Heere het niet meer geeft. Dus heiligde hij de Heere als zodanig niet. En nu zeg jij dat de Heere hem zo zwaar straft, zo dat je medelijden met Mozes hebt. Maar is dat waar? Heeft de Heere Mozes zo zwaar gestraft dat jij er medelijden mee moet hebben? Zou je dat zo'n zware straf vinden als de Heere je een aards paradijs onthield en hij gaf je het hemelse paradijs? Vind je dat zo vreselijk, vooral als je 120 jaar oud bent geworden? Kees, natuurlijk vind ik dat geen zware straf. Eer zou ik zeggen. Bart, nu, en je hebt medelijden met Mozes. En laat ik je erbij mogen zeggen dat het Kanaan dat Mozes verspeelde nog lang geen aardsparadijs was. Nee, Kees, als we eens aan de berg Nebo mogen komen en met Israëls volk Kanaan binnentrekken mogen, dan zal je medelijden met Mozes wel overgaan. Dan zul je moeten uitroepen, lieve Heere, u straft uw knechten en kinderen met rijke zegeningen. Kees, ik wil je eerlijk bekennen dat ik, om dat te zeggen, niet tot de Nebo hoef te wachten. Ik beken dat ik van mijn medelijden al radicaal ben genezen. Het vloeide voort uit onverstand. Ik moet nu zeggen, hoe is het mogelijk dat de Heere, dat een heilige God voor muiters een troostbron ontsluit en zijn ongehoorzame knechten straft met de hemel. Bart, o jongen, de sleutel van dat geheim vind je, behalve in Gods liefdeshart, op Golgotha. Dat is die met doornen gekroonde Christus, die daar, naar lichaam en ziel, naakt hangt te krimpen als een vervloekte aan het hout des kruises. Zie, Kees, toen sloeg God door, toen spaarde God zijn enige niet. Toen goot God de beker van zijn gramschap over zijn knecht, die nooit anders gedaan had dan wat goed is in Gods ogen. Die stervende kon betuigen, ik heb u geheiligd op aarde. Daarom kan de Heere nu zijn knecht, die hem niet heiligt, straffen met de hemel, zoals jij het daar noemde. Kees, ik vind die legering in de woestijn zin, dat is Kades, wel een pijnlijke, maar toch ook een leerrijke legering. Bart, je kan hier ook leren dat de Heere onze geestelijke pelgrim gaat klaarmaken om hem uit het werkverbond en in het genadeverbond over te brengen. Dan begint de Heere hem zo zachtjes aan af te takelen. Dan komt hij in de woestijn, waar alles aan de vloek herinnert. Dan haalt hij zijn vertroostingen in. Dan is het, o Heere, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u in een land dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Dan komt de Heere hem te ontdekken aan zijn gramstorig en rebellerend hart. En waar Satan bemerkt dat de Heere met onze pelgrim wat groots voor heeft, daar spant Satan alle krachten in om die ziel te verschrikken en te benauwen. Daarom heet deze plaats in het geestelijke leven zin. Dat betekent ook scherpe pijlen. Dan sterft ook die geestelijke raadsvrouw van binnen. Die stem der vertroosting in wegen van kruis en druk, die zwijgt. Maar ook de vaders en moeders in de genade sterven voor ons. Dat wil zeggen, wij hebben er niets meer aan. Bij mij van de Libanon af, zegt de Heere, tot een groot voorrecht, want in die weg wordt het Jezus alleen. Hij moet de bewegende, verdienende en werkende oorzaak van onze zaligheid worden. Dan hopen we met elkaar nog te danken. O Heere, zo mochten we een ogenblik een gedeelte van de reis overdenken en beluisteren. Dan hoorden we van hoogtepunten en dieptepunten, maar dan leidde u de weg door de woestijn al die 40 jaren. En dan hebt u uw hand van langmoedigheid over het volk Israël nog uitgespreid, ondanks hun zonden en murmureringen. We zingen er ook van in de 105e psalm. Zij werden dagelijks begenadigd, met manna, hemelsbrood verzadigd. Gods hand bracht in dat dorre oord rivieren uit een steenrots voort. Hij dacht aan hetgeen hij aan zijn knecht, aan Abraham had toegezegd. Ja, zou u ons die algemene goedheid en genade willen schenken, maar bovenal die bijzondere genade. En dat vragen we met en voor elkaar, voor een ieder van ons, in eigen omstandigheden. En dan willen we ook vragen, Heer, ook voor de dag van morgen, als we weer naar uw huis mogen gaan, om met elkaar dankdag te houden. En dan mogen we bidden en danken. Ja, zult u dan uw woord ook willen zegenen, wat we dan ook mogen beluisteren van onze dominee. Zult u hem ook willen geven wat nodig is en ons met elkaar een goede dankdag willen schenken. Zo vragen u al deze dingen tezamen, niet uit verdiensten, maar we vragen u dat enkel en alleen uit genade. Amen. We hopen weer tot horens. En luistert u gerust nog een poosje mee naar de muzikale afsluiting.